Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 68 en daarvan de versen 10 en 11. Psalm 68, de versen 10 en 11. schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in de profetie van Zacharia, daarvan het vierde hoofdstuk nog vooraf. Doen wij met de kerk van alle plaatsen en tijden belijdenis en van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, en ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Zacharia 4. En de engel die met mij sprak kwam weder en hij wekte mij op gelijk een man die van zijn slaap opgewekt wordt. En hij zeide tot mij, wat ziet gij? En ik zie een geheel gouden kandelaar en een oliekruikje boven deszelfs hoofd en zijn 7 lampen daarop. Die lampen hadden 7 en 7 pijpen, de welke boven zijn hoofd waren. En 2 olijfbomen daar benevens, 1 ter rechterzijde van het oliekruikje en 1 tot deszelfs linkerzijde. En ik antwoordde en zeide tot de engel die met mij sprak, zeggende, mijn heren, wat zijn deze dingen? Toen antwoordde de engel die met mij sprak en zeide tot mij, weet gij niet wat deze dingen zijn? En ik zeide, nee, mijn heren. Toen antwoordde hij en sprak tot mij, zeggende, dit is het woord des heren tot Zerubabel, zeggende, niet door kracht noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere der Ischare. Wie zijt gij, o grote berg, voor het aangezicht van Zerubabel zult gij worden tot een vlak veld, want hij zal de hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen, genade, genade, zij dezelfde. En het woord des Heere geschieden verder tot mij, zeggende, de handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest, zijn handen zullen het ook volleinden, omdat gij weet dat de Heere der Ischare mij tot u die de gezonden heeft. Want wie veracht de dag der kleine dingen, daar zich toch die 7 verblijden zullen, als zij het tinnengewicht zullen zien in de hand van Zerubabel, dat zijn de ogen des Heere die het ganse land doortrekken. En voorts antwoordde ik en zeide tot hem, wat zijn die 2 olijfbomen ter rechterzijde des kandelaars en aan de linkerzijde? En andermaal antwoordende, zo zeide ik tot hem, wat zijn die 2 takjes der olijfbomen, welke in de 2 gouden kruiken zijn, die goud van zich gieten? En hij sprak tot mij, zeggende, weet gij niet wat deze zijn? En ik zeide, nee, mijn heren. Toen zeide hij, deze zijn de 2 olietakken welke voor de heren der ganse aarde staan. Tot zover de schriftlezing. En zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt uw woord besteld. Gij hebt een lam besteld. En gij hebt uw woord besteld. Gij hebt alles verordineerd opdat de mens zich zou bekeren. Want alle dingen zijn gereed. Er hoeft niks meer gedaan te worden. Gij hebt alles geprofijt. Gij hebt alles klaar. Gij hebt alles gereed. O Heer, als we daarop zien, wat zouden we dan met schaamte ons aangezicht bedekken, omdat we op zo'n grote zaligheid geen of nauwelijks acht geven. Omdat we dat koninkrijk Gods maar zoeken op deze wereld, terwijl het hier nooit voor zijn leven komt. Want het koninkrijk Gods, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Dat koninkrijk wat geestelijk is, dat koninkrijk wat eeuwig is, dat koninkrijk wat nooit en nimmer meer zal vergaan. Het is geen imperium. Het koninkrijk Gods, de tempel Gods, is geen imperium. Het is zijn uw instelling, het is een huis niet met handen gemaakt, maar bereid voor degene die u in waarheid aanbidden. Die daar ingeleid zijn in het heilige en in het heilige der heiligen. Door het geloof die nieuwtestamentische tabernakel, die geen oog heeft gezien, geen oor heeft ervan gehoord en geen pen kan het beschrijven. Wat dat zal zijn, lieve Heer, hoewel het in woorden beschreven is in uw woord. De nieuwtestamentische tabernakel, waarvan de tabernakel in het Oude Testament een voorbeeld was, maar slechts een heenwijzing naar de nieuwtestamentische tabernakel, het welk is Christus, in de tempel Gods, Heere, als we dat goed verstaan, dan zullen we het op deze aarde niet meer zoeken. Want dan zullen we hier vreemdelingen zijn en bijwoners. Omdat deze wereld ligt in het boze. Heel de wereld ligt in het boze. En deze wereld is een verloren wereld. Wordt niet meer gered. Maar alleen degene die gij, o Heer Jezus, van de Vader hebt ontvangen. Die zult gij eruit trekken. Die zult gij toebrengen. Die zult gij bij die kudde inlijven. Een schare die niemand tellen kan uit alle geslachten, talen, volken en natieën. En Heere, gij mocht ons op deze avond daar een diepe indruk van geven. Dat het vleeselijke, de heiliging des vleeses in het Oude Testament slechts heenwees naar het bloed van Christus. Niet meer met stier, nee, niet meer met het bloed van stieren en bokken. Want daar heb gij geen behagen in. Gij hebt geen behagen in het bloed van stieren en bokken. Gij hebt geen behagen in het voorbijgegaande judaïsme. Het is alles voorhoofdwerk. Het is alles het werk. Gij noemt het werk der heidenen. O Heere, wat leven we dan in een ontzaglijke tijd waarin er niet meer gestreden wordt tegen de antichrist. Want die blijft zodanig bestaan totdat gij hem zoudt vernietigen. Er wordt mee geparticipeerd, de reformatorische kerken, de afgevallen reformatorische kerken participeren met Rome. Geen één kerk uitgezonderd. Het antipapisme is bijkans verdwenen. Maar Heere, gij komt ons hier in uw woord onderwijzen. Waartegen uw getuigen, waar gij uw getuigen tegenstelt. De vier smeden of de twee getuigen. Welke voor uw aangezicht staan voor de ganse wereld. Heere, gij mocht het ons doen beseffen dat de ware godsdienst waarachtig geen spel is. Maar dat het dodelijke ernst is en ook een levende werkelijkheid. Dat het alles wil zeggen dat gij komt ten gerichte en zittende ter rechterhand Gods van waar gij komen zult om te oordelen de levende en de doden. Gij mocht het ons in ons hart kerven, gij mocht het in ons verstand schrijven, gij mocht het op de hoeken van ons huis, op de posten van onze deuren schrijven. Maar bovenal in ons hart openbaren dat die nieuwtestamentische tabernakel, dat daar een rust in gelegen is, er is dan een rust, blijft er een rust over voor het volk Gods. Die eeuwige rust, die eeuwige vrede, die vrede met God die al aan deze zijde van het graf wordt gesmaakt. O Heere, gij mocht er ook deze avond plaats van maken, ook bij uw volk en kinderen. Daar ze voortleven in een roes van ingebeelde godsdienst, zoals we ook in de gemeente van Galatië voltrokken zien. Wat moeten we toch scherp gehouden worden, wat moeten we toch doorgaans in de laagte gehouden worden, in de vernedering, vernederende genade. Heere, geef ons vernederende genade, armmakende genade, opdat we het behoeftig volk uit hun noden, in hun ellende en pijn, gaans hulpeloos tot u gevloden, en zal gij ten redder zijn. Dat het dan altijd zo bevonden mag worden, Heere. Wat kunnen we toch buiten u leven, terwijl er buiten u geen leven is, maar de eeuwige dood. Heere, gij mocht uw woord zegenen en harten van kleine kinderen, ongeboren levens, vrouwen, mannen, jongelieden, tieners, heren. Want uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op deze aarde. Heren, sta nog op uw hoogste rechter en gij mocht de vijanden. Die Sambalat en Tobia die nog steeds voortleven, de geesten ervan, de nageboorte, leven nog steeds voort om die bouw van de tempel te verhinderen. Van het nieuwe Jeruzalem dat boven is, niet met handen gemaakt, kan niemand verhinderen, maar in de toebrenging van de uwe, van de verhindering op de weg. Maar gij zegt niet door kracht, noch door geweld. Tegen Zerubabel en Jozua, niet door kracht, noch door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden, lieve heren, dat het ook deze avond zal geschieden. Door de Heilige Geest. En niet met menselijke kracht, niet met materiële kracht. Maar door de geest, onze Gods, die krachtiger is. Om heel deze wereld te dragen en te verdragen. Nochtans zal deze wereld naar de vernieling gaan. Gij hebt het in uw woord geopenbaard. Met alle antichristelijke machten en krachten, satanische bewegingen die zich steeds meer openbaren. De zonde wordt gekerstend, ook in de reformatorische kerken. Ze zijn de naam, ze hebben de naam dat ze leven. Maar ze zijn nog dooier als dood, heren. Gij mocht het ons deze avond opnieuw openbaren hoe het gesteld is met die voorhoofd die gij afsnijdt. Hoe het gesteld is met die oecumene die gij voorbij had. Hoe het gesteld is met uw ware kerk waarmee gij altijd zijt, alle de dagen tot aan de verleiding der wereld. Heere, schenk gij ons op deze avond uw genade, licht, de Heilige Geest. O Schepper Geest, doorwaai ons hoofd. Opdat de specerijen mochten uitbotten en uitbloeien, u ter eer, onze zielen tot zaligheid. Heere, mocht gij de ernst van uw woord op ons hart binden, de ernst van het leven. Het is een voorbijgaande zaak, deze wereld. Wat hebben we veroorzaakt door onze zonde? Maar gij zegt, ziet tot troost van uw kerk. Ik schep een nieuwe aarde, nieuwe hemel en nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Heren, daarvan kan gij alleen de inhoud zijn, want anders is er geen nieuwe aarde, geen nieuwe hemel. De hemel is niet nieuw zonder u. Gij zijt onze bezitting, gij zijt onze erfenis. De Heren, onze gerechtigheid, gij zijt onze tempel. Heere, leid ons erin en doe ons die schatten openbaren die daarin gelegen zijn. In Christus, die nieuwtestamentische ark, die tabernakel Gods, niet met handen gemaakt, menselijke handen, maar door de geest onze Gods. Heere, help ons in het spreken en luisteren en dat alleen om Jezus wil. Gedenk de zieke, de wezen, de weduwe, Heere. Gij zegt weduwe en wezen bezoeken, dat is de ware godsdienst. Uw woord moet ook verpredikt worden, want gij roept uw twee getuigen. Die altijd zijn en zijn zullen, tot aan de verleiding der wereld. Gij houdt u vier smeden, heren, mochten we de betekenis ervan kennen. En mochten we u kennen, onszelf kennen, opdat we uit Christus zouden leven, uit hem alleen. Spreek, heren, want uw knecht hoort, en dat alleen om Jezus willen zijn naam. Amen. Geliefden, we hebben u dat hoofdstuk voorgelezen van Zacharia 4. En dat wijst op die twee getuigen Gods, die we ook tegenkomen in Openbaring 11, waar we u vanmorgen uit hebben gepreekt. Uit dat eerste vers, en dan gaat het verder in dat tweede vers, Openbaring 11. En dat derde vers, en dat vierde vers, en dat vijfde vers. En wat er, hoe ver we komen, weet Heren. En laat het voorhof dat van buiten de tempel is uit. Dus snij het af. Dat voorhof waarin de volken zich vergaderen. Met allerlei eigenwillige godsdienst. Judaïsme, Mohammedanisme, protestantisme en alles. Wat je ervoor weer in wil vullen. En de Heren die zegt, scheid het af. Want ik heb mijn volk gemerkt aan hun voorhoofden met een waarmerk des Heilige Geestes. Laat het voorhoofd dat van buiten de tempel is uit en meet dat niet, want het is de heidenen gegeven dat, dat wordt zo genoemd. Er staat eigenlijk de oecumene, er staat eigenlijk alle volken. Want het is de volken gegeven, de oecumene, zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. Daar heb je de vervolging van de antichrist, hè, want de valse oecumene, dat is eigenlijk de antichrist. En in het verdere van dat hoofdstuk, hè, dan wordt er gesproken over de twee getuigen, hè, die voor de heren der ganse aarde staan, die twee olietakken in Zacharia 4. Hier wordt gesproken... ik zal mijn twee getuigen macht geven, zij zullen profeteren 1266 dagen met zakken bekleed. Dat zijn niet bepaalde personen aan te wijzen uit Gods woord. Dat zijn de getuigen, de ware getuigen van Christus, de ware de kerk van Christus. Die getuigen tegen de antichrist, publiek getuigen. Dat wordt hier bedoeld met de twee getuigen tegen de twee olietakken. Nehemia die moest de stad herbouwen, stad en tempel herbouwen en daartegen werd gestreden. Sanballat en Tobia die wilden dat verhinderen, het werk Gods, kan natuurlijk niet. Maar voor een ogenblik lag het werk stil, totdat Nehemia, Ezra, Nehemia, noem al die profeten maar op, Sanballat en Tobia. Tobia werd uit de tempel gesmeten, dat zijn de ware getuigen Gods, hè. Niet zozeer Elia, Elisa, niet zozeer Mozes en Aaron, nee. Maar die twee getuigen Gods, geliefde, want het rijk van Christus. Je hebt twee rijken hier op deze wereld. Laat ik dat beginnen te zeggen. Twee rijken op deze wereld. Het rijk van de antichrist en het rijk van Christus. Het koninkrijk Gods en het koninkrijk van de duivel. De antichrist, geliefde, daar moeten we onderscheiden. De wereldlijke antichrist en de geestelijke antichrist. Hè? De wereldlijke antichrist die maakt zich op in onze dagen om een nieuwe wereldorde in te voeren. Eén wereldreligie. Hè? Het gaat allemaal zeer sluipenderwijs. Je hebt het nauwelijks in de gaten. Hè? Maar er worden opeenvolgende kleine wetgevingjes ingevoerd. Hè? Totdat het tot die vervulling komt, hè, dat hopen ze dan, dat willen ze dan, dat streven ze na om het rijk, die nieuwe wereldorde gestalte te doen vinden en om de mens in slavernij daaronder te brengen. Dat is altijd zo geweest, geliefde, want de macht van de antichrist na de zondeval is de macht van de antichrist, heeft zich altijd gemanifesteerd, hè. In de vijanden van Christus, in het afbreken of het vernielen of het verhinderen van het werk Gods. Dat kan natuurlijk in wezen niet, maar nou moet je niet denken dat dat koninkrijk, dat vrederijk van Christus, zonder strijd gepaard gaat. Dat is er altijd een strijd geweest op leven of dood. Ik zeg er expres bij op leven of dood en niet en. Want er is geen mogelijkheid ertussen om daar zijn we dood of levend, half levend of half dood af te komen. Het is een strijd op dood, hè, dood of leven. Het is één van beide, en. Het is of niet en. En dat koninkrijk van Christus, geliefde, dat belieft de Heer, dat belieft de Heer te vertegenwoordigen, hè, in de komst van Christus. In zijn nederige geboorte van het vlees, in zijn volbrachte middelaarswerk als priester, profeet, priester en koning. Maar ook hebt de Heer die heerlijkheid gelegd op zijn twee getuigen. Dat is de christelijke kerk, de apostolische kerk, de apostelen, de apostolische kerk, die tegen die antichrist hebben gestreden. Je kunt er ook, Luther en Calvijn hebben het, John Knox hebben bijvoorbeeld ook, tegen de antichrist gestreden. De kerk van vandaag laat het helemaal gaan. Je laat het nou, Moerkerken zegt, ja, we hoeven voor Rome niet meer bang te zijn. Nou, dan weet je niet wat de antichrist is. Hoor. Dan heb je totaal geen besef ook van het rijk van Christus. Als dat gezegd wordt, dan moet je goed uit gaan kijken. Dan moet je goed uit. Het antipapisme, u kunt dat onderwerp lezen op de website. Het antipapisme is bijkans verdwenen. Want de paus heeft geen macht meer, wordt er geroepen. Nou mens, dan ben je echt, echt doodziek. Dan ben je echt doodziek als je dat beweert. Want die antichristelijke machten, die antichrist, ja, die wordt in Openbaringen beschreven. En die komt tot zijn volle macht, ja, in het einde van de eindtijd. Hij zal ineens vernietigd worden, hè, de Heere zal hem doen vergaan. En nou wordt er in de reformatorische kerken gesproken. He, zoals dokter Huigen die zegt bijvoorbeeld, ik heb groot respect voor de bisschop van Rome. En die mensen bezetten de vooraangestoelte in de reformatorische kerken. Nou, de Heere zegt, die behoren tot de voorhof. Hij noemt ze heidenen hier. He, en laat het voorhof dat van buiten de tempel is, ze delen. Ze hebben geen deel in de tempel gods. Ze hebben geen deel in het altaar, ze hebben geen deel. Het zijn geen ware aanbidders gods. En laat het voor of dat van buiten de tempel is uit en meet dat niet, want het is de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertreden. Dat betekent, ze zullen een christenvervolging bewerken. Want heel die halfslachtige houding van het halfvolste christendom, dat is altijd de oorzaak geweest, hè? De aandrijving geweest, de trigger geweest, ja. Om Gods ware volk te vervolgen. Want dat half verloste christendom, dat is heel goed in verbonden maken met de duivel en verdragen met de hel. Om er zelf goed vanaf te komen. Dus zij verdragen, er wordt helemaal, het getuigenis van Gods ware volk wordt helemaal niet verdragen. Want dat, hè, dat wordt, hè, door de voorhofbeleiders, wordt dat al zo afgezwakt. Van nou, hè, zo straf hoeft dat niet. En laat ik zeggen, artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat is allemaal onbereikbaar, onhaalbaar in onze dagen, want we zitten toch maar met die democratie en daar moeten we mee meedraaien. Nou, Gods volk zijn geen democraten. Het zijn theocraten. Absolute waarheid. En de Heere leert het ook in zijn woord, hè, dat de ware aanbidders, die aanbidden God in geest en waarheid. En niet meer in dat syncretisme, in dat sacramentele van het judaïsme, hè, dat behoort allemaal tot de voorhof die de Heere daarvan afsnijdt. Want Gods volk verkeert, al Gods ware volk verkeert, hè, door verzoening voldoening door verzoening, die verkeren alle in het heilige. Het is een heilig volk, een koninklijk priesterdom. Een verkregen volk, hè, ze hebben alles in Christus, ze zijn wat ze in Christus voor God zijn, heilig, rechtvaardig en zonder zonde. En dat wordt in onze dagen natuurlijk bestreden, hè, met de werken der wet. Hè, want je moet je eigen zus gedragen en zo gedragen en dan moet je hieraan voldoen en daaraan voldoen. Nou, in de tegenwoordige kerken, want hè, eeuwen heb dat zo geheerst. Maar in de tegenwoordige kerken, het is alles heidens geworden, hè. Men heeft het heidendom, men heeft de antichrist een zetel gegeven in de reformatorische kerken. He, men heeft het heidendom er binnen gehaald, want de zonden die zijn, he, door de apostelen en de reformatoren veel te groot uitgemeten. He, alles moet gebagatelliseerd worden, gerelativeerd worden. En het moet naar de eis des tijds, he, moet de mens verkondigd worden dat hij verlost is en dat hij reeds verlost is. Je hoeft slechts een Bijbel te kopen. Het zijn tegenwoordig allemaal valse vertalingen. De herziene Statenvertaling is ook een valse naam. Want dat zegt ook, dat zeggen de kanttekenaren ook. Ze pronken wel en ze roemen wel in die naam. Maar ze doen de zaken niet, die daarin gelegen zijn. Je hebt tegenwoordig, het Jongbloed heb ook een vrouwenbijbel uitgegeven met een roze kaft. Er is geen dominee die er tegen protesteert. Publiek. Nou. Alle tegenstand tegen de antichrist is helemaal verdwenen. Helemaal verdwenen. Die dominees vertegenwoordigen preken alleen maar voor hun eigen zak. Ja, het is letterlijk de waarheid. Het is schandelijk. Een schandelijke zaak. Ik zie een schandelijke zaak, zegt de Heer in het huis Israëls. En Ezechiël moest graven in die wand, in dat gat van die wand. Moest hij graven en graven en graven. En gij zult nog grotere gruwelen zien dan deze. Het is veel meer dan business geworden, hè? Winst- en verliesrekening. De democratische kerkvorm, van God vervloekt hoor, van God vervloekt. Want de kerkorde van Christus, ja, die wordt overheerst, hè? Door allerlei
nabijkomende kerkordes, hè, die ze dan zeggen, hooggeroemd de Dordtse kerkorde. Dat is heel niet nodig geweest hoor. De Dordtse kerkorde is heel niet nodig geweest. Ik heb u vanmorgen al gezegd, ik hoef die Dordtse leerregels niet te leren, ik hoef die catechismes niet te kennen. Als je Gods woord kent, als je God in Christus kent, dan ken je alle dingen. Dan weet je alle dingen. Ik heb al die belijdenissen niet nodig om Christus te kennen. Ben je dan wijzer? Wat hadden de apostelen? Een catechismus? Hadden ze een catechismus? Hadden ze een apostolische geloofsbelijdenis? Nou, in de inhoud, want je kunt het allemaal in Gods woord vinden, maar we hebben niet meer genoeg aan Gods woord. Want ze zeggen, ja, die legt Gods woord zus uit en die legt Gods woord zo uit. En daarom zijn de belijdenissen geboren. Nou, ik verwerp dat allemaal niet. Maar hè, het behoort onderaan tot het fundament der kerk. Dat is de grootste vergissing die de westerse en reformatorische kerken gemaakt hebben, geliefden. Dat ze steunen zodanig op die belijdenissen steunen als waar het de Bijbel. Maar dat is een degradatie van Gods woord. Want Gods woord moet ten alle tijden gepredikt worden. Dan is in de mening des geestes. Ze zeggen, ja, wie is daartoe bekwaam? En dan krijg je al die verhalen en opmerkingen. Maar nochtans, Zacharia werd uit een slaap opgewekt om te zien wat de Heer hem openbaarde. En Johannes die wordt opgewekt, sta op. De kerk is vaak een zittende kerk. De kerk is vaak een slapende kerk. De bruid uit het Hooglied was een slapende bruid. Sta op, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u liggen. En dat wordt hier ook geleerd, geliefden, want de Heer zorgt wel dat die stemmen blijven klinken. Die stemmen, die getuigende stemmen, die twee olijftakken die voor de heren van de ganse aardbodem staan. En die twee getuigen die hier worden genoemd, met zakken naast bekleed, om te getuigen tegen Rome. Om te getuigen tegen Rome in de reformatorische kerken. Maar zo moet u het verstaan, dat is die voorhof die God de heidenen gegeven heeft. De valse oecumenen, die mogen daar hun orgels bespelen, hun gitaren bespelen. En die mogen daar allerlei godsdienst bedrijven, totdat de Heer wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. En dan blijft er niks van al die valse godsdienst meer over. Maar Gods volk is daarvan afgezonderd. Ja, ze staan midden in de wereld, want zijn, de Heer die houdt ook een nuchter volk over. Niet een volk in allerlei hemelse droombeelden, nee. Zolang wij hier op deze wereld staan, geliefden, dan bevinden we ons vreemdeling op deze aarde. Ik spreek toch Gods volk. Dan ben je hier niet meer thuis. Als je schat boven is, waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. Waar uw hart is, daar zal uw schat zijn. Als het beste boven is, het hoofd is boven. Het lichaam wil daar ook zijn, waar het hoofd is. Wel nu, maar aan deze zijde van het graf heeft de kerk nog een roeping te vervullen. En dat behoort ieder kind van God toe. Ieder kind van God heeft een roeping, een algemene roeping, krachtens het aantal alle gelovigen. Of een bijzondere roeping, zoals er hier gesproken wordt van deze twee getuigen. Twee getuigen, er wordt zo gesproken dat de heren die altijd heft, op een andere plaats worden gesproken van die vier smeden, heb ik u dat voorgehouden. De Heer houdt altijd zijn getuigen. En als je door de loop der geschiedenis kijkt, dan zie je dat de Heer dikwijls de grootste zaken verzet door enkele personen. Of door één man. Eén man. Simpson. Christus. De grootste zaken verzet door het Lam Gods dat de zonde de wereld. Hebben de mensen erbij gestaan? Nee, ik heb de pers alleen getreden. Niemand van de volkeren was met mij. De grootste zaak is door Christus verzet. En dat is die nieuwtestamentische tabernakel, geliefde. Waarin al Gods volk in die nieuwtestamentische ark verkeert. En ze verkeren hier in die ark door het geloof, straks door aanschouwen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat zalige vooruitzicht voor Gods volk. Dat betekent natuurlijk niet dat ze verheven worden van de roeping die ze hier te vervullen hebben. Nee, absoluut niet. Zerubabel en Jozua die worden opgeroepen om die tempel te herbouwen. En de Heere zegt, niemand zal, en dat had hij al tegen Jozua gezegd in het Oude Testament, tegen de Jozua in het Oude Testament, niemand zal u voor uw aangezicht kunnen bestaan. Niemand! Dat is wat. Het leek al of Jozua met goddelijke macht bekleed werd. Nou, zo kan je het eigenlijk wel zeggen, want we zien hetzelfde hier bij die twee getuigen. En deze zijn de twee olijfbomen. Daar heb je die twee olijfbomen waar Zacharia van spreekt. In dat voorgelezen hoofdstuk. En de twee kandelaren die voor God, die voor de God der aarde staan. En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan. De lieden die met u twisten zullen vergaan. Het wordt Jesaja gezegd, het wordt Jeremia gezegd, dat niemand voor hun aangezicht zal kunnen bestaan. En als je die mensen aankijkt, dan denk je, nou, dat stelt toch gewoon helemaal niks voor. Dat stelt toch gewoon niks, je kent ze wel. Paulus, dat was wel zo'n gering persoon in aanzien. Zijn reden noemde ze verachtelijk, maar zijn brieven krachtig. Dan zeg je, als je zijn brieven leest, dan geloof je niet dat dat die Paulus is die voor ons staat. Dat is zo'n miserig mannetje. Maar denk erom, de Heere zegt hiervan, en zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. En zo iemand hem wil beschadigen, die moet al zo gedood worden. Je ziet het door de hele Bijbelse geschiedenis, door heel de wereldgeschiedenis. Het spotten met Gods getuigen, dat betekent je eigen doodvonnis. Soms maakt de Heer een uitzondering, maar wel in de weg van waarachtige bekering, Saulus van Tarsus. Hij zegt, ik ben de grootste der zondaren, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Ik heb ermee gespot, met die Stefanus. Want ik stond bij die klederen om erop te passen. Degene die degene die Zacharia hebben gestenigd, de zoon van Iddo. U moet het maar lezen, in de voorhof. In de kerk werd hij gestenigd. En toen riep Zacharia uit, de Heere zal het zien en zoeken. Want dat was een ontheiliging van de tempel Gods. Van de tabernakel Gods. Stefanus werd nog buiten de legerplaats. De fariseeën hadden wel zo'n ontzag voor die tempel Gods. Dat ze hem sleepten buiten de legerplaats. Al waar de Heere der heerlijkheid gekruisigd is. En waar ze ook Stefanus hebben gestenigd. Een getuige Gods. Hij zegt lastelijke dingen tegen Mozes en de wet. Dat zegt toch als niet. Dat zegt toch als iets. Die de wet met geen vinger aanroept. Dat zegt toch als iets. Die leggen altijd een blame op degene die van Christus getuigen. Want dat noemen ze lasteren tegen Mozes en de wet. Ja, door de eeuwen heen is al Gods volk voor antinomianisme uitgemaakt. Omdat ze geen wet hebben om te leven. Nee, natuurlijk niet. Ze hebben de wet des geloofs. En de wet des geloofs, geliefde, die stijgt boven de wet der 10 geboden uit. Want die zijn ze gestorven. Doe dat en gij zult leven. Daar hebben ze de dood in bevonden, want toen het gebod gekomen is, zijn de zonden weder levend geworden en ik ben gestorven. Nou, dat is nou het geheim van zalig worden. Dat is nou het geheim van zalig worden. Je denkt dat je van beter naar best gaat. Nee. Nee, Gods volk gaat van kelder naar kelder. Steeds een verdieping naar beneden. Totdat ze die oude mens sterven. En laat ik zeggen, ja, er werd veel in mijn dagen gezegd, toen ik nog met tussen die godsdienst wandelde, werd gezegd van, ja, hoe diep moet het nou gaan, hoeveel zonden kennen. Er zijn mensen altijd maar bezig, hè, limieten aanbrengen, hoe diep moet je zondekennis dan zijn. En dan komen er hele groepen tegenop die zeggen, dat hoeft niet diep te zijn, je moet geloven. En die zondekennis, dat komt later wel. Hegger heeft het letterlijk geleerd. Hij zegt, de meeste kinderen gods die leren hun zonde kennen in het stuk de dankbaarheid. Nou, dat weet hij nou wat dat is. Want de man is reeds niet meer in de tijd, dat weet hij wat dat nou is. Ja. Om dat te leren. Ja. Nee, we hebben vanmorgen gezien, in dat binnenste voorhof stond dat brandofferaltaar. Ter verzoening, ter dankbaarheid. Ter verzoening van alle zonden. En dan kwam je in het heilige en dan stond het reukofferaltaar. Daar, dat was het verblijf van de priesters, dat heilige. Waar ze op rookten, op dat reukaltaar. En dan was er nog een afdeling, dat noemden ze. Dat was dat alles geschiedde in het heilige nog voor het voorhangsel, voor het gordijn. En daarachter was het heilige der heiligen. Dan mocht de hoge priester eens per jaar komen om dat bloed te sprengen. Dat bloed der verzoening, dat betere dingen spreekt dan van Abel. Tenminste, daar zag het op. Het is een voorbeeld der zaken, maar het zag op de zaak zelf, op de komst van Christus, gekomen in het vlees in de volheid des tijds, geliefde. En nou is Christus ten hemel gevaren, kattengezant. We hebben het vanmiddag, hebben we dat nog met elkaar besproken. Die hemelvaart van Christus, waarom wordt daar nou bij gezegd, zittende ter rechterhand Gods? Nou, dat is een waarachtig bewijs dat die koning is over de kosmos, rechter van hemel en aarde. De Vader heeft hem alle macht gegeven, daarom zit hij ter rechterhand Gods. om zijn hoge priesterlijke bediening voor te zetten. Hoewel alles is volbracht, daar hoeft geen, als het ware geen gebed meer bij. Maar dat hoge priesterlijke gebed, dat gaat altijd voor om voor de zijnen te bidden. Of ze toegebracht worden, en ze zullen toegebracht worden, want Christus bidt eisende, Vader, ik wil. Dat wordt altijd verhoord. En daarbij heb de Heere vanaf het begin af, de patriarchale tijd. Abraham was Gods knecht. Abraham, Isaac en Jacob, dat werden Gods knechten genoemd. Die hadden de huisgodsdienst. Die waren profeet, priester en koning in hun eigen gezin. En vaders, dat ambt heb je van God ontvangen. In algemene zin, in bijzondere zin, in bijzondere roeping. Zoals we hier mogen staan om het woord te prediken. Maar Abraham heeft ook de Heere geofferd. De openbare godsdienst werd bedreven in de patriarchale tijd. Als je nou niet meer kerken kent, zegt Kolbrugge, leven ze patriarch. Dus dat betekent dat je die bediening der verzoening moet waarnemen. Dat betekent niet dat je je kinderen moet overgeven aan haar eigen ideeën en aan boekenkasten en noem maar op. Nee, dat woord moet gepredikt worden. En ik weet zeker, als de notaris, dat elke huisvader daartoe in staat is, dat de Heer hem die bekwaamheid geeft. Als dat nodig is, jazeker. Niet alleen preek te lezen, maar om een eenvoudig woord te spreken tot stichting van je eigen gezin. Dan moet je wel wettig uit de kerk gegaan zijn, want anders is het niet geldig. Je kan natuurlijk niet zonder je de vrijmaakplicht thuis zitten, dat is niet mogelijk. En zoals God het in zijn woord heeft geopenbaard om daarin Christus te volgen, om het stof van je voeten te schudden, hun tot een getuigenis. Je kan het door heel het woord heen lezen. Het wordt niet meer gedaan, er wordt geen getuigenis gegeven, geen vrijmaking tegenover Rome. Je hoort niks meer, je hoort totaal niks meer. Maar hier komt de Heer te zeggen en te openbaren dat dat allemaal voorhoofdwerk is. Dus dat betekent, het is nog niet geheiligd. Het is heidens. Het woord heidenen, de valse oekumenen. Het is de heidenen gegeven en zij zullen de heilige stad vertreden. En lees maar wat de kanttekening. Dat is de zichtbare kerk die door Jeruzalem was afgebeeld. Welke van de afgodendieners nu ingenomen vertreden werd. Overmits zij met de titel van de tempel gods en van de heilige kerk zouden roemen en de ware kerk verdrukken. Dus daar heb je de christenvervolging en die is al naderigd. Eigenlijk is de christenvervolging is nooit, er is nooit een tijd geweest waar geen christenvervolging was. En nou in het Westen, de christenvervolging draait op volle toeren. In de reformatorische kerken. Hier staat de getuige en die hebt daar de zaken daarvan ondervonden. In de meest rechtzinnige, juist in de meest rechtzinnige kerken is de vervolging het zwaarst. Weet je waarom? Dat is nou de vrucht van de kerkelijke democratie. Dat is nou de vrucht van de kerkpolitiek. Men heeft positie willen verwerven. Men is niet meer dienend bezig, men is heersend bezig. Het is een complete hiërarchie geworden. Je moet maar eens de kerkelijke weg bewandelen. Met geldige brieven. Het werkt voor geen enkele meter. Je komt ermee bedrogen uit, want het werkt. Ze leggen het alles naast in neer. Daar heb je de kerkelijke hiërarchie. Van God vervloekt hoor, Want ze nemen nog geen eens de moeite om iemand die hun schrijft of mailt te beantwoorden. Ze kunnen het ook niet, want ze hebben geen weerwoord. En ze voelen zich dan bijvoorbeeld bedreigd in hun positie. Nou, dat zegt de Heer, dat is allemaal voorhoofd. Dat is allemaal heidens, dat is allemaal valse oekumenen. Met welke naam of kerk of ambt je ook bekleed bent, de Heere noemt het voorhof. En daarvan zegt hij, en laat het voorhof dat buiten de tempel is uit. Meet het niet, schermt het niet af, want het is aan het oordeel overgegeven. De Heere zet er geen een haag omheen, de Heere zet er is geen vurige muur om de voorhof, dat is die alleen om zijn levende kerk. En van die levende kerkgeliefde gaat er een getuigenis uit. Zachariah, die heb het getuigd. Dat waarom overtreedt gij de geboden des Heren? Terwijl onder koning Josia, die jonge Josia, werd er geleefd. Werd er geregeerd overeenkomstig de wet gods. zolang Jojada daar nog leefde, maar toen Jojada daar stierf, werd morgen gezegd, luisterde Josia naar die vorsten, die hem, naar die SGP-lieden. Dat zijn allemaal van die halfslachtige lieden, die willen compromis. Die willen relativeren, die willen meeparticiperen met het Roomse beest, want dat is het toch, liefde. Als hij meeparticipeert met een liberale, vrijmetselaar regering. Dat zijn letterlijke dingen, dat zijn feiten, die kunnen niet ontkend worden. Want ik heb daar al zoveel bewijzen voor aangevoerd. En je hoort ook geen tegenstem, want dat kan niet ontkend worden. Het zijn feiten, iedereen weet dat. Maar er wordt niet, je hoort geen tegenstemmen meer. Niemand staat in de bressen, niemand. Maar die twee getuigen staan in de bressen. Die twee olijftakken, die staan in de bressen. Die olijfbomen staan in de bressen. Dat zie je. In het leven van Luther, dat zie je in het leven van Calvin, dat zie je in het leven van John Knox. En nog veel meer getuigen natuurlijk. Die hebben in de bressen gestaan. Die hebben een publieke stem gehad tegen het Roomse beest. En als je zegt dat Rome geen macht meer hebt, dan ben je wel helemaal door de duivel beneveld. Want dan weet je niet wat er achter de schermen plaatsvindt. En daar hoef je niet zoveel onderzoek voor te doen. In die zin dat je nou zeg maar naar Rome moet reizen, net als Luther gedaan hebt, om de Pilatustrap te beklimmen, om erachter te komen dat het allemaal niks is. Nee, Gods woord openbaart ons deze zaken. En Gods woord die relativeert de macht van het beest niet. Het wordt wel vernietigd, natuurlijk. Maar dat wordt niet gerelativeerd. De macht van Sambalat en Tobia, die tegenstand wordt niet gerelativeerd. Ze worden in de ribben aangepakt. En dat is wat er niet meer gebeurt. Dat is wat er niet meer gebeurt in de hersen. De kerken zijn, laat ik zeggen, self-sufficient. Die zijn zelfvoorzienend. Die hebben God niet nodig. Die hebben zijn genade niet nodig. Die hebben zijn licht niet nodig. Ze weten het allemaal zelf. Maar Gods volk wordt niet self-sufficient. In geestelijke zin. Je kan in natuurlijke zin self-sufficient leven. Dat is nog een goede zaak ook. Want dan leef je uit de natuur, uit de schepping Gods. Maar om geestelijk self-sufficient, dat is niet mogelijk. Gods volk blijft stijl en diep afhankelijk van de Heere der Scharen, de God van Israël. Van zijn Christus en van zijn genade, van zijn Heilige Geest. Want anders weten we niks. We weten we niks als we onderwezen worden. In het geestelijke koninkrijk der hemelen, dan heb je verstand van God en goddelijke zaken. Als het onderscheid wezen tussen vlees en geest, dan verdien je de dokterstitel in de theologie. Met dominees weten het niet meer. Ze weten niet het onderscheid. Wat geest is, wordt vlees genoemd en wat vlees is, wordt geest genoemd. Het wordt allemaal door Apollyon, Abaddon. Het is apostasie, het is allemaal valse leer in onze dagen. Valse leringen. Soms hoor je de klanken, dat noemen de kanttekeningen hier ook. Ze roemen in de titels van de ware kerk. Maar ze hebben de zaken niet, ze ondervinden het ook niet meer. En dat oordeel treft zelfs die hoge priester Eli. De Heere sprak niet meer tot hem. En Samuel zegt, Heere, spreek, want uw knecht hoort. Maar als je nog een Samuel in het midden hebt, dan maakt de Heere dat ook bekend. Samuel stond in de bressen. Hij tolereerde, hij bad de nacht tot God. Dat koning Saul die Amalekieten niet gans en al uitroeide op bevel Gods. Hij liet die koning Aga in het leven. De beste koeien, de beste schapen hield hij in het leven. Want het volk, hij had het volk op zijn hand. Het volk zei, ja, dat is toch zonde om al die drachtige koeien en schapen uit te roeien. Dat ga je toch niet doen? Maar God had het gezegd, ga je zo te doen. En toen komt Samuel aan te pas en dan slaat hij Aga in stukken. Hij hakt hem zo in stukken, zonder pardon. Dat was het bevel God. Ja, dat is me te radicaal, hoor ik een van u denken. Dat is me te radicaal. Ja, dat dacht ik wel. Het woord Gods is te radicaal voor het vlees, dat is waar. Dat is waar, want het vlees wordt afgesneden. Die voorhoofd des vlees wordt afgesneden. Meet ze niet, zegt de Heer, want ik heb er geen bescherming voor. Ik heb er geen voorzienigheid voor. Ik heb er geen bloed voor. Want die kunnen het allemaal zonder dat brandoffer stellen. Die kunnen dat allemaal zonder dat reukaltaar stellen. Terwijl ik stond in het heilige der heiligen. Dan moet er natuurlijk mensen, godsdienstig mens moet ik zeggen, niks van hebben. En daarom noemt de Heer het heidendom. Ze doen de werken der heidenen. Dat is de kerk van vandaag. En als je dat schelden noemt, nou noemt het schelden. De Heere schelde u, hij Satan. Heb ik deze niet als een vuurbrand uit het vuur gerukt? Dus de Heere scheldt ook. Er is een geestelijk schelden en is een vleeselijk schelden. En dat geestelijke schelden, geliefde, dat gaat Gods volk ook aan. Jazeker. Ter hunner verdediging. Ter hunner verdediging. Want de Heere strijdt zelf tegen de antichrist. He, als die daar zegt, he, als die engel was Christus, he, daar zegt tegen de Satan, de Heere scheldt u, gij Satan, de Heere scheldt u. Is deze niet uit de, als een vuurbrand uit het vuur gerukt? De Heere, de machten en krachten zullen zich opmaken om tegen het Lam te strijden, maar het Lam strijdt en overwint. Altijd en overal. Altijd en overal. Ja, want hij heeft de rechten verworven om als koning te heersen in alle eeuwigheid. He, zijn eigen gerechtigheid. Hij was rechtvaardig. Hij is God. Maar hij heeft die gerechtigheid verworven in zijn menselijke natuur. Om de gevallen mens weder te herstellen in de gemeenschap met God. Zijn volk. Ja, u zegt, maar als ik dan niet tot die afgeschermde tempel Gods behoort. Waar moet ik dan verblijven? Nou, is dat nou je nood? Dus zitten we hier nog, of zijn er medeluisteraars die zeggen van niet? Als het nou zo gelegen is, dan is het voor mij verloren. Nou, ik wou dat je het nou eens geloofde. En ik hoop dat je gauw sterft. Hè, in geestelijke zin te verstaan. Want dan zou je nog een inwoner kunnen worden. Hè, van dat nieuwe Jeruzalem dat boven is. Dan zou je nog een deelgenoot, een onderdaan kunnen worden in dat koninkrijk van Christus. In het koninkrijk der hemelen. Ja. Want zo ervaart Gods volk dat allemaal. Deze mijn zoon was dood. Hij had zijn vermaak nog ver buiten de voorhof. Was dood. Hij was verloren. Maar hij is gevonden, geliefde. De Heere is nog steeds zoekende. Die goede herder is nog steeds zoekende. Hè, naar verloren schapen. Want hij zoekt en als hij zoekt dan vindt hij. En hij zoekt tot aan de voleinding der wereld, zoekt hij zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen. Hè, om ze toe te brengen in het huis des vaders. Waar ze worden onthaald op dat feestmaal. Want dat is daar een afbeelding van die gelijkenis. Op de bruiloft des lams, dat is daar een bespiegeling van. Jazeker. En als je dat nou allemaal in deze wereld zoekt. Hè, je geluk, je zaligheid. Hè, je steunsels en je leunsels en je zekerheden. Ja. Dan moet je dan verblijven, mens. Dan weet je niks van de nood waar Gods volk ingebracht wordt. Waar Paulus ingebracht werd toen het gebod kwam. Toen kon hij voor God niet meer bestaan. Want sterven is God ontmoeten. Dan wordt het punt van het zwaard op die oude mens gezet. Kun je dan nog met een werk God behagen? Kun je dat dan nog ontlopen? Als die pijl wordt afgeschoten en zo op de Pinksterdag vanmorgen genoemd. Die mensen werden doorgezaagd. Die mensen werden niet alleen overtuigd. Nee, die werden doorschoten. Op de prediking van Petrus. Hè, daar heb je nou zo'n getuige. Hè, de prediking van Petrus. Petrus stond publiek in de bressen tegenover. Ja, u zegt, Rome was er toen nog niet. Mensen, je weet niet wat je zegt. Je weet niet wat je zegt. Rome is er in zijn verschijning altijd geweest. Het Roomse beest. Ja, wat dacht je me nou? De duivel was al in het paradijs. Want die is de architect van Rome. Nou, als je het koninkrijk van de duivel kent, als je zijn listige omslagen, als je daar een beetje van op de hoogte bent, bij ondervinding hoor, bij ondervinding, want de diepte des Satans, dan weet je hoe die te werk gaat. Dan weet je de listigheid des duivels. Die kunt gij alleen in en door Christus onderkennen en wederstaan. Zonder Christus zijn we tot niks nut. Zonder Christus, zonder mij, kunt ge niks doen. Kunt ge niet luisteren, kunt gij niet preken, kunt gij niet beoefenen, kunt gij niet strijden. Niks. Maar Christus, zijn volk. God laat zijn volk niet zonder Christus, zonder zijn oefening, zonder zijn geest en zonder zijn zalving. Nee, deze twee getuigen die worden genoemd de twee olietakken, dat ziet op de zalving des Heilige Geestes. Ze zijn bedeeld met het gezag van de Heilige Geest. Daardoor wordt er gesproken dat Deze zijn de twee olijfbomen, twee kandelaren die voor de goddelijke staan. Dus die worden ook door iedereen gehoord en gezien. En zo iemand die wil beschadigen, dus zijn publieke personen. Een vuur zal uit hun mond uitgaan, zo Elia op die berg zat en die twee keer kwam die hoofdman met 100 man en die werden verteerd door het hemelvuur. Nou, daar heb je het. Elia hoefde maar te knippen met zijn vingers en dan lagen er 101 dood op de aarde. U zegt, gaat het zo in zijn werk? Nou, hier staat het. Er was dus een tovenaar in Zuid-Afrika, hij zegt, ik ken alle mensen op mijn stem doden. Dat was een duivelskunstenaar. Een satanist. Ja, je kunt geloven of niet, maar als je een beetje de werkingen des Satans weet, dan word je wel zeer voorzichtig. Want je bent zomaar volledig in zijn macht. Hè? En dat zijn we natuurlijk door de zondeval, zijn we volledig in de macht van de duivel. Hè? Maar ook Gods volk, als je iets weet van de listigheid, hè, de duivel beschikt over zoveel invalspoorten, waardoor die Gods volk tracht te verleiden tot zonde. En dat de huidige kerk noemt dat geen eens zonde meer. Hè, want om daar, om standvastig te zijn tegenover de huidige kerk en wat ze leren. Nou, dan moet je van goede huizen komen. Dan moet je wel van Christus zijn, want anders heb je daar heb je absoluut geen verweer. Dan heb je geen enkele verdediging. Dan ga je er mee. Of je sluit je eigen op als een monnik in een klooster. Dan wordt het nog 10.000 keer erger. Want die zogenaamde celibataire priesters. We zijn er wel achter gekomen. In welk duivelshol dat is geresulteerd. Die zogenaamde celibataire kloosters. Waar de zonden op het hoogst werden bedreven. Onnatuurlijke zonden, noem maar op. En er was een monnik, die was ermee bevangen, die kwam in de nood van zijn bestaan en zegt, heer, hoe kom ik er toch vanaf? Dan sprong hij het ijskoude water toen hij eruit was, ja, het hielp niet. En nog een keer, zelfkastijding, Luther, gaat de geschiedenis van Luther maar na. Het hielp allemaal niks, het werd allemaal erger. En toen viel hij plat op de grond, die monnik, hij zegt, heer, doe gij het. En toen kreeg hij rust. Want niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Oh, wat moet een mens toch vernederd worden, hè, om door de geest bediend te worden. Hij moet van de werkingen des geestes, moet een mens niks hebben. Want hij probeert ze altijd weer op te richten. Hij probeert al dat getuigenis, hè, dat allemaal zo radicaal tot de mens komt. Dan wordt de mens ineens een gevoelig mens. Dan wordt de mens ineens een sentimenteel mens. Dan wordt de mens, ja, dat is nou je grootste vijandschap. Want je bent helemaal niet zo gevoelig. Hè? Want voor de zonde ben je helemaal niet gevoelig. Hè? Dat doe je zonder te blikken of te blozen. Hè? Maar dan, als die tegengesproken wordt, als die bestraft wordt, wordt de mens ineens een heel gevoelig mens. Dan zegt die mens, ja, maar je krenkt me in mijn gevoelens. Nou, Gods woord doet niet anders. En veel meer dan dat. Want die oude mens, die wordt niet alleen gekrenkt in zijn gevoelens. Hè? Als dat woord van God door de Heilige Geest zijn werking heeft. Nee. Die wordt gedood. Tenminste, als het die doorgang door die enge poort betreft. Dus als je je eigen voor God nog overeind wil houden met je gevoelens, dan ben je slecht af. Want God houdt geen rekening met vleeselijke gevoelens. Nou. Het is alles blinkende zonde, hè, voor God. Tenzij we in Christus bevonden worden tot lof en prijs. Van zijn nooit genoeg volprezen naam. En laat het voor of dat, ja, Samuel, hè, was een nachtbiddende tot God, dat Saul, hè, die Amalekieten deed. Dat is de kerk van vandaag. En ze laten alles in het leven wat God bevolen heeft, om onder de tucht te zetten en af te snijden. De voorhoofd wordt niet meer afgesneden, hoeft allemaal niet meer. Het is toch voor iedereen, hè? Iedereen hoort erbij. Alle beloften God zijn voor iedereen geopend. En dat is het evangelie, het valse evangelie in onze dagen. En dan nemen ze zelf, dan roepen ze de Erskines toch getuigen. Kijk maar, Ralf en Skien heeft dat zelf gezegd. Hè? Wat Christus zegt en wat Christus leert, doet niet met de zaken. Hè? Want die, dat was toch een man van achting en van gezag. Maar alles wat tegen Christus strijdt, alles wat tegen zijn leer strijdt, moet je overboord gooien. En Gods volk doet dat gaarne, hoor. Hè? Want ze willen de wil des vaders doen. En de wil des vaders, dat is in Christus geloven. En dat brengt deze vrucht voort, hè, om de rechten Gods te verdedigen, om het kruis te dragen, vrolijk te dragen, ondanks alle tegenstand van die tegenwoordige Sambalats en Tobia. Dat treed je graag tegenop. Dat is je lust en je leven. Om te strijden, om als een kind in het hol van een adder te strijden tegen die basilisken die daarin verkeren. Want een kind zal verkeren in het hol van een basilisk. Dat is de strijd tegen de duivel. Je zou zeggen, dat ziet op het hemelleven. Nou, dat heeft ook een hele andere zin. Dat ziet op de strijd tegen de boze machten waarvan Paulus spreekt in Efeze 6... Tegen de boze machten, tegen de overheden, die zichzelf tot God verklaren. De Romeinse keizers lieten zich tot God verklaren. De Afrikaanse dictators lieten zich tot God verklaren. Idi Amin Dada, nou daar heb je het. Daar heb je het. En dat gaat door tot op de huidige dag, zodanig dat men tot een verbond is gekomen met de duivel en een verdrag met de hel, ja, om offers voor de Satan te brengen, want ze aanbidden de duivel, de tegenwoordige regeringen. Dat zijn allemaal vrijmetselaarregeringen, ik zeg niet alle. Maar je hoeft daar niet zoveel onderzoek voor te doen. Dat openbaart zich allemaal zelf. De Heer maakt alles open. De Heer maakt alles open en de politiek probeert dat te bedekken met een politiek spelletje. Nou, ik zou je vertellen... De Heer zegt, dat is allemaal heidens, dat is allemaal voorhof, dat moet afgesneden worden. Dat heeft geen deel in de erfenis der heiligen in het licht. Dat wil haar een prijskaart aan, om hier een politiek spel, God om de tuin te leiden. Want ze doen net of dat ze God beheersen, of dat ze Gods woord beheersen. Ze hebben het allemaal in de zak. En ze kunnen er allemaal over debatteren, discussiëren. Maar als God in je leven komt, dan gaat van God vervloekte mond op slot. Want er komen alleen maar vloeken uit. Gods volk wordt dat gewaar. Elk woord wat ze zeggen is een vloek. Elke stap die ze zetten, dat is richting de eeuwige rampzaligheid. Dat is van God vervloekt. Elke beweging, elke gedachte, alles komt onder de vloek. Vervloekt zijn degenen die niet doen wat geschreven staat in het boek der wet. Als je daarvan geen kennis hebt, mensen, dan denk je dat je het er altijd goed van afbrengt. En dan kijk je altijd door de vensters naar buiten, van die en die en die. Nee, het moet dus persoonlijk worden. Dat wordt persoonlijk. God op het hoogst misdaan, van het heilspoor afgegaan. Want de grootste zonde wordt in Gods woord genoemd, je eigen verzetten tegen die getuigen Gods, tegen hun getuigenis. Wat eigenlijk tot je ziel en zaligheid is. En daar ga je eigenlijk tegen verzetten. Dus je wil opzettelijk naar de hel. Dat is het eigenlijk. Ja, lees de profeet allemaal. En lees het getuigenis door de ganse schriften heen. Het is allemaal vijandschap tegen God en zijn Christus. En het is tot je voordeel. Het is tot je voordeel. De leer van Christus. Ja. Dat is vleesverterend en vleesverbrandend. Dat is de radicaliteit van het woord. De Heere zegt, meet ze niet. De Heere zegt, en laat, dus laat, wat, werp het uit, werp het buiten. Het voorhof dat buiten de tempel is, uit. En werp het uit. En meet het niet, want het is niet besloten in mijn eeuwige verkiezing. Maar het is besloten onder mijn eeuwige verwerping. Er is een verkiezing en er is een verwerping. En heel die voorhof godsdienst die is van God vervloekt. Verworpen. Ja, u zegt maar, er worden toch nog mensen bekeerd. Vertelt er eens wat van. Wil ik graag horen. Dat wil ik graag horen. De ware bekering, de waarachtige bekering. Had Gods oude volk het vroeger altijd over de waarachtige bekering. Dan kun je op de kentekenen, de zaken daarvan vertellen, die je daarin ondervonden heb en nog steeds ondervindt, want de bekering gaat door, de dagelijkse bekering. De bekering tot wedergeboorte, nou er is geen bekering tot wedergeboorte, maar een mens probeert zich in het stuk der ellende wettisch te bekeren. Maar dat neemt God niet aan, de Heer neemt geen wettische bekering aan. De Heer neemt alleen die bekering aan die geschiet door de Heilige Geest. Niet door kracht, maar door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, dat geldt ook de waarachtige bekering. En die volgt na de wedergeboorte. Maar er is ook een uitwerpen van de wereld, de brug in de wereld, naar de wereld wordt opgehaald. Maar je hebt nog een stenen hart. Je hebt nog een stenen hart. Je kan in de wereld niet meer leven. Maar wees er voorzichtig mee, gemeente, want er zijn er velen teruggekeerd als een hond met een uitbrausel. Als het niet komt tot het stuk der verlossing, dan is de mens, dan kan je je huis opschonen met bezemen keren en dan komt de duivel terug. Erger dan die tevoren was, met 7 duivelen. En dan neemt hij geheel bezit van zo'n mens. Daar zijn de voorbeelden van, ook in Gods woord. Demas heeft mij verlaten, de tegenwoordige wereld liefgekregen. Nou, het was zo'n oppassende en goed functionerende secretaris van Paulus. Van die hoge apostel Paulus. Maar toen Demas zag dat hij er alles bij ging verliezen, toen heeft hij Paulus de rug toegekeerd, heeft hij God de rug toegekeerd. Want hij had, net als de vrouw van Lot, zijn hart nog in de wereld. En als je hart in de wereld hebt, geliefde, gedenk aan de vrouw van Lot. Die veranderde in een zoutpilaar. Dat zat hem nou niet in die ene blik, want dan mocht Gods volk zich maar op haar hart slaan. Dat ze in zichzelf niet beter zijn als die vrouw van Lot. Oh, zeker niet, oh zeker niet. Daarom wordt er ook tegen de discipelen gezegd. Gedenk aan de vrouw van Lot. Want die ene blik, geliefde, die breng je niet in de verdoemenis. Nee, het zit hem in je intentie. Wat is je intentie? Is je intentie is je hart in de wereld of is je hart bij God? Als je wandel in de hemel is, dan kan je natuurlijk veel misstappen maken hier op deze wereld. En nochtans zal de Heer je eeuwig welkom heten als hij overgaat in overgaat van het geloof in aanschouw. De zonden van Gods volk, die staan openlijk publiek beschreven in Gods woord. En nochtans kunnen ze daarvan getuigen, want tegenover genade staat altijd een berg zonde. Een zonde bestaan, een staat der zonde, daar zijn ze uitverlost door dat brandoffer altaar. Daar zijn hun zonden vergeven. Maar die zondevergeving, die brengt wat voort. Die brengt voort het kind, nou die zondevergeving niet, maar die persoon die vergeeft. Die Christus, die in dat offer wordt afgebeeld. Die vergeeft de zonde en die schenkt zijn volk een kindschap. Dat ze van tevoren niet hadden. Een kindschap Gods. Die schenkt zijn volk een geheel andere geest. De geest der aanneming tot kinderen. Voorheen hadden ze een dienstbare geest. Dit moest en dat moest. En zus gedrag en zo gedrag. En als ik het morgen nou beter doe, dan zal God wel dankbaar zijn. Net als die fariseeën. Gij mag wel dankbaar zijn voor zo'n mens als ik ben. Ik geef ieder het zijne, ik geef tiende van alles. En ik ben blij dat ik niet zo ben als die vervloekte tollenaar achter in de tempel. En hij wist niet dat hij tot de voorhof behoorde. En die tollenaar behoorde tot dat heilige. Dat zag hij niet. Nee, natuurlijk niet, want hij bad tot zichzelf. Hij bad nog ineens tot God, hij bad tot zichzelf. En zo is het nou gelegen, lieve gemeente. Zo is het nou gelegen dat geestelijke koninkrijk van God, we kijken er altijd maar overheen. En als je het vandaag hoort, ben je het morgen vergeten. Als het niet door de Heilige Geest in je hart gebrand is. Want de Heilige Geest brengt alles in geestelijke herinnering. Niet in die natuurlijke remembrance. Want wat is dat? Dat is net water dat vervliegt. Nee, de Heilige Geest neemt het uit Christus om het zijn volk altijd weer in herinnering. In geloofsherinnering te brengen. En dat doet altijd weer kracht. Hernieuwde kracht. Wat uit de lippen van Christus is gekomen tot de ziel. Dus ik zou die twee getuigen Gods geliefden, je moet ze niet verafgoden, want Johannes die viel ook voor die engel. Hij zegt, ik ben uw mededienstknecht, aanbid God. Hij zegt, je hoeft mij niet aanbidden, ik ben ook maar een schepsel. Engelen zijn ook schepsel. Ze hebben geen ziel te verliezen, nee. Want als ze gevallen zijn, dan worden ze voor eeuwig verdoemd. Net als de duivel. Ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Maar, nochtans schepselen. En ze verheerlijken God, die heilige engelen, die verheerlijken God in de eeuwigheid. Zoals we op vele plaatsen van Gods woord kunnen lezen. Maar deze twee getuigen staan eigenlijk boven de engelen. Boven de engelen, want ze profeteren de geheimenissen van het heil in Christus. Die de engelen wel kunnen verkondigen op bevel van Christus. Maar ze kunnen er zelf dat geheim van zalig worden, weten ze niks van. Dat proberen ze wel in te blikken, maar ze kunnen het niet. Maar deze twee getuigen, die zijn zodanig door de Heilige Geest bekwaam gemaakt. Ze worden twee olijftakken genoemd. Mijn twee getuigen, macht. Ik zal hen macht geven en ze zullen profeteren 260 dagen. Dan moet je niet naar die dagen kijken. Dan moet je dat dan niet. Je hebt massa's zogenaamde christenen die daar met die getallen aan het werk gaan. Dat is allemaal wet. Dat is allemaal een mereswet. Dat is allemaal antinomiaanse goddeloosheid is dat. Laat die getallen voor God. Heren, heren, gij weet het. Hoe lang dat duren zal? Met zakken bekleed. Hè? Net als de koning van Nineveh. Dat ziet op de uitwerking ervan. Dat ziet op de boeteprediker's werd er vroeger veel gezegd. Van de Roe was een boeteprediker. Hè? Je moet zijn boeteprediciaties maar eens lezen. Zeer getrouw, zeer getrouw. Het wordt niet meer gehoord hoor. Het wordt niet meer... Want nou kan het allemaal, nou werkt de Heer. Ik heb wel eens iemand horen zeggen. Ja, de Heer werkt nou anders. Oh. Zeg maar, dan heb je toch een God van je eigen inbeelding. Hoor. Want het is nog steeds de God van Jacob, Abraham, Isaac en Jacob. Die werkt precies dezelfde vanaf het begin der schepping tot nu toe. Niet anders, ook niet in het werk van de waarachtige bekering. Het is allemaal onzin wat je zegt. Allemaal afgoderij. Om er meer mensen bij te smokkelen hè, die God er buiten houdt. Want de voorhoofd wordt afgesneden. En wij hebben toch zo'n liefde voor zondaren. Ja, ja. Nou, God heb ik blijkbaar niet. Hij heeft alleen eeuwige liefde voor verloren zondaar. En die verkeerden, die kunnen in die voorhoofd niet meer verkeren. Die kunnen niet mee participeren met de democratie. Die kunnen niet mee participeren met de politiek. Die kunnen niet mee participeren met dat RD dat reclame maakt voor die roze vrouwenbijbel. Het is geen bijbel, het is een boek uit de hel. En er wordt grof geld aan verdiend, gemeente. Dat is het reformatorische gemeene best. En er is geen predikant die daartegen getuigt. He? Ze hebben allemaal hun eigen gemeente zogenaamd. God weet er niet vanaf, want hij heeft maar één kerk. Meet de tempel gods. He? Johannes die wordt Gods woord gegeven. Een rietstaf. He? Een meetroede. Nou, dan moet je goed opletten op dat woord. Meetroede. Het is een bestraffende meetlat. Het is een zeer bestraffende, het is een afsnijdende meetlat. Het is een meetlat die brandt van de gloed des Heilige Geestes. Die gaat overal doorheen. Want het zwaard, dat is het zwaard van het woord. Die meetroede. En het gaat door de verdeling der ziel, de samenvoegsel en des mergs. En het is een oordeel, een gedachte en overlegging in des hart. De Heer voor God is niks verborgen. Hij weet precies welke, wie er verzegeld moet worden met het teken Gods aan hun voorhoofden. Het wordt ook in andere stukken van Gods woord, wordt dat letterlijk gezegd, dat Gods woord, Gods volk eerst verzegeld moet worden voordat de aarde beschadigd wordt. De tempel Gods wordt gemeten, het altaar wordt afgemeten en degene die daarin aanbidden. En de Heer weet precies wie het zijn. Hij zegt, want ik ken mijn schapen, ze worden van hem, en ik word van de mijne gekend. Hij kent ze alle bij naam. Hij weet hun omstandigheden. Volk van God, hij kent je precies omstandigheden. Je kent het zelf niet in woorden verhalen, want de nood is soms zo groot. Dan zeg ik, Heer, ik gisteren al zeg, Heer, ik ken geen woord meer, toch gebed me ze. Help me, help me, help. En dat nog een mens. Dan moet je leven uit die hoge priestelijke voorbidding. Hè? Ik heb voor u gebeden dat uw geloof nimmer zal ophouden. Want die getrouwe hoge priester, die blijft getrouw aan zijn eigen werk. Die blijft getrouw aan de wil des vaders, geliefden. En laat het voor of dat buiten, de tempel is uit. En mee dat niet, want het is de heidenen gegeven. Ze zullen de heilige stad vertreden, 42 maanden. Dus dat betekent dat er een gedurige christenvervolging zal zijn. Hè, altijd geweest. Gods volk is altijd vervolgd. Altijd hè, gaat het leven van Abraham erna, gaat het leven van Jacob en Isaac erna, gaat het leven van Jacob erna. Hè, gaat het leven van de profeten erna. Altijd vervolgd hè, door degene die zich christenen noemen, door degene die zich hoog bekeerd noemen, door degene die zich bevindelijk gereformeerd noemen. Altijd vervolgd. En die worden zodanig genegeerd en doodgezwegen hè, en ook openlijk gelasterd. Dat doen alle dominees al mee. Alle dominees doen daar mee aan die lasteringen. Maar God zou jezelf lasteren. Want de Heere scheld u, gij Satan. Is deze niet als een vuurbrand uit het vuur gekocht? Is deze niet een gekochte door Christus bloed. Nou, als je dat overhoop haalt, hè, dan wacht deze straf. Zo iemand die wil beschadigen, die twee olijfbomen, die twee getuigen gods, hè, die zal, vuur zal uit hun mond uitgaan, dat is het vuur van de Heilige Geest. Godsdienstbedrijf is zeer gevaarlijk. Dat is echt niet zo menslievend als dat je wat denkt. Maar zeer gevaarlijk, zeer gevaarlijk. Die verloren zoon had er iets van begrepen. Hij denkt,
Als ik dit zo volhoud in het huis mijn vaders, om een beetje de schijnfiguur, de hypocriet uit te hangen, dan ging ik beter in de wereld leven. Want dat is in mijn hart. Maar hij heeft nooit de godsdienst van zijn vader vals genoemd. Moet je nagaan. Hem heeft dat oordeel, hij is nooit in dat oordeel gevallen, laat ik zeggen. Door de waarheid grootgebracht, onder de waarheid grootgebracht en de waarheid in ongerechtigheid ten onder gehouden. Dat heeft hij wel in die zin gedaan. Hij heeft wel in de zonde geleefd, hij heeft in de wereld geleefd. Maar hij heeft nooit de ware gelovigen, hij heeft nooit die twee getuigen, waartoe zijn vader ook behoorde, belasterd in die zin. Mooi goed opletten, gemeente, want voor een wereldling is er nog hoop. En voor een verloren zondaar is er nog hoop, maar voor een fariseeën niet meer. Nee. Voor een fariseeën niet bekend, dan wordt hij verloren zondaar. Maar voor een fariseeër op zich is er geen hoop. Nee. Kijk maar naar het wee van de Christus tegen de fariseeën. Ze pretendeerden dat ze licht hadden. Ze pretendeerden dat ze veel kennis hadden. Ze pretendeerden van alles. Maar de Heer zegt, blijf dan in uw zonde. Want als je niet verloren bent, dan kan ik geen enig werk aan je doen. Kan ik mijn liefde niet kwijt, kan ik mijn genade niet kwijt. Dan is er geen plek voor het lam Gods. En ze lasterde Christus, gij zijt uit de Vader de duivel. Nou, daar heb je het. En toen ging er een vuur uit de mond van Christus. En een zwaard is dat, een vuur op zwaard. Om de heidenen te doden. En daar hoorde dat hele fariseïsme toe. En ze zijn voor eeuwig verloren geworden. Ze zijn voor eeuwig verloren geworden. Want er ging een vuur uit de mond van Christus. Ze achten het helemaal niet. Ze noemden het godslastering. Want deze pretendeert goden even gelijk te zijn. En mensen, dan moet je niet zeg maar in het verre verleden denken. Dat geldt ook heden ten dagen. Dat geldt heden ten dagen. Godsdienstbedrijf is waarachtig geen spelletje. Waarachtig geen spelletje waar je aan doet. Een zondagdienst en door de week maak je zelf de dienst uit. Maar ik zou zeggen, gemeente, het is beter om het grootste deel van de dag op je knieën te verkeren. Laat ik het maar eens figuurlijk zeggen, want Gods volk bidt meestal met de pet op dan met de pet af. Een gedurig gebed tot God. Waar je ook mee bezig bent. Een gedurig gebed tot God. Want ze worden altijd bestreden. Gods volk wordt altijd bestreden. Altijd. Altijd en overal. Daarom staan ze in de strijd. Als je niet bestreden wordt, hoef je geen strijd te voeren. Dan lig je daar als een zoutzak op de bank. Nee, Gods volk wordt in die strijd betrokken. De Heere wil dat. De Heere wil dat de waarheid openbaar komt. Er moeten veel ketterijen onder u zijn, opdat de waarheid geopenbaard worden. Door het getuigenis, in het bijzonder van deze twee getuigen, want dat zijn, die hadden een bijzondere roeping, die hadden macht gekregen om het te laten regenen. Vuur van de hemel of regen van de hemel of wat het ook is, en het zal hun gegeven worden, al zouden ze ook bevelen heel de aarde dat de water in bloed verandert, dan zou het geschieden. Kijk maar naar Mozes en Aaron. Hen werd die macht gegeven. Steek uw staf uit, zegt de Heer tot Mozes. En heel die urbanen, de Eufraat, veranderde in bloed. Of kikvossen, of noem die 10 plagen. We leven in het einde der dagen, geliefden. En de 10 plagen van Egypte zijn slechts kinderspel met wat er in de uren der verzoeking die over heel de wereld komen zal, geschieden zal. De sterren zullen van de hemel vallen, de mensen zullen God lasteren, hun vuisten ballen. Denk nou niet dat je daar niet bij hoort, want we zijn overal rijp voor. Een mens is slechts rijp voor de hel, omdat hij een vijand is voor zijn eigen zaligheid. En Gods volk komt er wel achter. Dat ze door lijden geheiligd moeten worden, anders leren ze het nooit. No. De Heer moet wel je benen breken, anders leer je het niet. Dat je zo afhankelijk van God wordt, dat zien we als een bedreiging. Om afhankelijk van iemand te leven, dat zien we als een bedreiging. Afhankelijk van God leven, maar dan kan ik niet meer doen wat ik wil. Nou, daar heb ik nou. Daar heb je nou je grootste vijandschap. Om te willen, de wil des vaders geliefde, dan moet die oude mens de definitieve doodsteek hebben gekregen. En dan, wat die twee getuigen gods, nou, dan ben je zo'n manier. En daar is de Heer natuurlijk op soeverein in, wie die daartoe roept. Meestal hoerenkinderen, kijk maar naar Jefta, kijk maar naar Huntington. Meestal het slechtste van het slechtste. Ja, dat is Gods werk, om uit het slechtste zijn werk te verheerlijken. In dat slechte van dat slechtste. zie je door heel Gods woord heen, hè, dat de Heere het verachtste, het onedele heeft uitverkoren, hetgeen niets is, hè, of dat hetgeen iets is in hun eigen oog, beschaamd en zodanig beschaamd zouden worden. Hè. Want de Heere zegt, de leugenspreker zal de mond gestopt worden. En degene die, de lieden die met u twisten, zullen vergaan. Dat gaat echt daadwerkelijk. Ik was er wel eens mee in twijfel. Ik denk, nou dat blijft maar uit. Ze blijven maar doorgaan. He, ik was eigenlijk in die stand van Asaf. Nijdig zijn op de goddelozen, ziende hun voorspoed. En de goddelozen hebben geen banden tot hun dood. He. Ze kunnen maar lasteren, ze kunnen maar doorgaan in dat van God vervloekte werk. He. En ze worden geen haarbreed in de weg. Het schijnt zo. Het schijnt zo alsof God zich zo stilhoudt. He, dat de vijanden meer macht hebben als zijn volk. Ja, volk van God, je moet altijd he, de voetstappen van Christus drukken. Dat wil wat zeggen hoor. He, dan Judas, toen Judas zag dat hij geen ministerspost kon bezetten in het Rijk van Christus, toen heeft hij verraden. Vele christenen vallen af dat ze, als ze gaan inzien, dat er geen eer mee te behalen valt met de ware godsdienst. Die vallen af als een blad. Die kunnen wel een tijdje met je meelopen, maar ze zullen je verlaten. Ze hebben me alle verlaten, zegt Paulus, behalve Silas. Ze hebben me alle verlaten, maar de Heere heeft me bijgestaan. En dat geldt ook voor die twee getuigen. Die konden niet beschadigd worden, zolang, hè, zolang ze moesten getuigen van God en goddelijke zaken. Hè. Er zal niemand de hand aan u leggen, Paulus. He, zolang de Heere werk voor Paulus had, kon niemand de hand, kon niemand voor zijn aangezicht bestaan. Ja, ze konden hem in de gevangenis werpen, maar dat hielp niet, want de getuigenis ging gewoon door. He, Paulus schreef zijn brief in de gevangenis naar die en die gemeente, dat ging allemaal door. God ging door, in de gevangenis of uit de gevangenis. He. Ja, en soms redt de Heere uit de gevangenis. Kijk maar naar Petrus, letterlijk he, ook nog. Soms verbergt de Heer zijn kinderen voor de vijanden. Jeremia en Baruch werden verborgen. Hè? Want zolang ze werk, zolang de Heer werk voor zijn knecht hebt, hè, zijn ze onbeschadigbaar. En dan gaat er een macht van hun uit. Een gegeven macht. Hè? Alles is geleend, alles is gegeven. Niet onder de toelating, maar in zijn gunst. Dat is een heel verschil. Hè? De duivel is macht toegelaten. Hij kan veel dingen beschadigen hier op deze wereld. Hij kan vele volken verleiden, daar is hij toe gezet. De verleiders die hem volgen zijn er ook toe gezet, om hun naasten weer te verleiden. De antichrist is er toe gezet. Is er toe gezet, en natuurlijk. Alles geschiet naar het eeuwige welbehagen Gods. Wat dacht je me nou? De Heer heeft niet gezegd toen de antichrist zich sterk maakte, wat gebeurt er nu? Nou, hij stelt zijn twee getuigen. Zo werkt de Heer. De Heer stelt altijd en schijnbaar voor de wereld een zwak getuigenis. Dan zeggen ze, nou ja, we hebben het wel weer gehoord. En dan stoppen ze de vingers in de oren dat ze het niet willen horen. Zo is het altijd gegaan. Kijk maar naar de profeten. Dat volk stopte de vingers in de oren en zeggen zelfs, we zullen u niet horen. Ja, zover gaat het. Maar de Heer zegt hè, dat ze zo'n macht hebben, hè, dat ze kunnen beschadigen, dat ze kunnen doden. In geestelijke zin, door de Heilige Geest is hun die macht verleend. Het geschiet alles door Gods Geest. En dan weet je niet de verwoestende uitwerking als je tegen, als je eigen tegen dat getuigenis verzet. Dat word je niet direct gewaar, die verwoestende uitwerking. Maar in de vruchten komt het openbaar. Welke verwoestende uitwerking? Dan word je met een andere geest bezet. En dan ben je eigenlijk al volledig in de macht van de duivel. Je zou zeggen, elk gevallen mens is volledig in de macht van de duivel. Maar dan wordt het meer een bezetenheid des duivels. En die wordt in onze dagen helemaal gekerstend. Je functioneert als een normaal mens, tenminste, zo lijkt het erop. Maar je hebt toch een geest uit de afgrond. Met zo'n mens kan je al geen woord meer wisselen. God volgt niet. Kan je geen woord meer wisselen. Die mensen die weten niks en ze denken alles te weten. Ze denken alles in kaart te kunnen brengen. Het is allemaal ene grote diabolisch verhaal. Het is allemaal een vervalsing van het ware. Moet je maar goed luisteren. Ja, Gods volk valt er direct op. He, uit welke geest, Tante Mien zei dat vaak, door welke geest worden we gedreven? En het komt openbaar, hoor. Het komt openbaar of hij een papegaai bent of een ware getuige. Het komt openbaar of je een Kleiniaanse papegaai bent of een ware getuige. Want daar geeft de Heer getuigenis van, zelfs in de harten van zijn vijanden. Zelfs in de harten van zijn vijanden.
Want anders hoef je haar toch niet te barsten, farizeeërs, als je het getuigenis van Stefanus aanhoort. Dan hoef je haar toch niet te barsten als je nou zegt van, nou ja, wat betekent die Stefanus nou eigenlijk? En wat is dat voor een verachtelijk mens? Wij hebben onze godsdienst, onze kerk. Nee, hun harten barsten van de vijandschap. Daarin komt het openbaar. Daarin maakt God het openbaar. Je kan de waarheid niet verdragen. Je kan de genade van Christus verheerlijkt in een verloren zondaar niet verdragen. Daar heb je. En dan ga je eigen tegen verzetten. Net zoals Sambalat en Tobia. Je doet het eerst ondermaans. Subtiel. Hè? Maar het komt openbaar. Het komt openbaar. In welke kant dat je staat. Op welke weg dat je reist. Het komt allemaal openbaar. En Gods volk hoeft daar niet veel van te zeggen. In die zin. Zeg maar het woord. Hè? Het getuigenis Christi. Het getuigenis des Heilige Geestes. En daar geschiet die verwoestende uitwerking. Waar je je eigen zelf in gebracht hebt. He, want daarom heb ik gezegd, de godsdienstbedrijf is zeer gevaarlijk. He, als je je er heimelijk blijft tegen verzetten, geef je gewonnen aan deze Christus. Leg je hoofd op het blok, want verloren is het toch. En dan ga je dat getuigenis, dat Christus zelf schenkt door de Heilige Geest, omhelzen, liefhebben, zoeken. Dan zeg je, Heere, wanneer mag ik het weer eens horen? Heere, zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Dan ben je zodanig afgebroken, zoals deze twee getuigen afgebroken zijn. Hè? Die hadden niks meer te verliezen, want ze hadden alles in God. En zo ver gaat het met ieder kind van God. Onder het heilige kruis, naar het erfgoed die boven, het vaderlijk huis. Je zou zeggen, ja, nou ja, Abraham die kon toch wel een beetje genieten van het leven, want hij was nog rijk materieel, hij had zoveel schapen, dit en dat. Nou, Abraham had alles in God. En als je alles in God hebt, dan verblijf je eigenlijk niet in hetgeen je hebt, maar in hetgeen je bent. Paulus zegt, hè, die roemde in hetgeen niet wat hij had. Want wat had hij nou eigenlijk? Een paar boeken en perkamenten. Hè? Hij had geen huis om te wonen. Soms huurde hij een woning. Mag je dan geen huis hebben? Nou, dat wordt niet gezegd. Maar Paulus, ik bedoel maar te zeggen, wat Paulus zegt, dat hij roemde in hetgeen die was in Christus. Ik heb alles verloren, toch Jezus verkoren. Maar dan heb je alles weer teruggekregen, nog meer dan dat. Als je het eigendom van Christus bent, kan je heel de wereld aan. Want dit is de overwinning der wereld, namelijk uw geloof. Ja, dat is geen geloofdrijverij, want dan heb je eerst Christus leren kennen. Hè? Wij zetten het geloof niet voor Christus, nee. Christus is eerst de volleinder des geloofs. Ze leven door het geloof van Christus. Ja. Gods volk, ook deze twee getuigen, ze worden aangegord met kracht uit de hoge, hè, om dat pausdom, die antichrist, zoals Luther gedaan heeft, die heeft dat hele antichrist, dat Rome, een slag ter helle gegeven. En heel dat Rome wankelt ter helle. En nog maken ze zich op, hè, om een wereldreligie, de paus de wereldleider, want die huidige paus is een jezuïet. Alle pausen zijn jezuïeten trouwens. En dan wordt er ineens van die laatste paus gezegd dat het die jezuïet is. Ja, omdat niemand dat meer kan ontkennen. Nou, als je weet wat de jezuïetenorde inhoudt, geliefde. En je gaat nog zeggen wat dokter Huigen gezegd hebt. Dan ben je een satanist. Dat is die Huigen letterlijk hoor. Een satanist. En velen met hem. De christelijk gereformeerde kerken. Noem alle kerken maar op. En ze hebben allemaal de antichrist een plaats gegeven in de kerk. Een gestoelte. En daarom is hun het gezag des Heilige Geestes ontnomen. Het is allemaal voorhof. Toneelspel is het. De Heere zegt het eigenlijk. De voorhof, het is de heidenen gegeven. Toneelspel. Dan wordt het toneelspel. Acteurswerk. En als het zover gekomen is, geliefde, dan zegt de Heere, gaat uit van haar mijn volk, van die Babylonische godsdienst, van die Babylonische kerken, opdat gij met hun zonde geen gemeenschap hebt en van hun plagen niet ontvangt. En als je daar niet toe bereidwillig bent. Nou ja, Lot was ook zo bereidwillig niet om Sodom te verlaten. Maar hij had zijn hart niet in Sodom, hoor, dat zou ik je echt zeggen. Want hij kwelde zijn rechtvaardige ziel dag bij dag, zegt Petrus. En hij heeft er ook gepreekt, Lot heeft er ook gepreekt. Hij was als die twee getuigen die in de bressen ging staan. Om Sodom te redden, Abraham heeft het ook geprobeerd. Om God te verzoeken om Sodom te redden. Het was al aan de verderfenis overgegeven. Hè? Ja, je zou zeggen, Abraham heeft niet veel licht gehad. Nou, goed verstaan. Hè? Abraham bad om het behoud van Sodom omwille van Lot. Dus dat lag wel even dieper natuurlijk. Wat kon Abraham Sodom schelen? Om het nou maar eens zo nog grof te zeggen. Niks. Maar Lot woonde erin en toen was zijn broeder. Hij zegt, Heer, zou Sodom ook behouden worden? Om de tien wil. Goed, zegt de Heer, als er 10 gevonden wordt, dan zal ik Sodom behouden. Zal ik het niet verdedigen. Maar er werden er geen 10 gevonden. Alleen Lot en zijn dochters. En die vrouw, dat was ook nog een hypocriet. Ja. Als je zulke kinderen hebt, zoals de dochters van Lot, dan ben je zeer gezegend. Dan ben je zeer gezegend, want die wilden de Christus baren. Die waren zwanger van de Heilige Geest. Ja, het wordt niet meer gepredikt in onze dagen. Het wordt niet meer geloofd in onze dagen. Het wordt niet meer gekend en doorleefd in onze dagen. Want dan zou je jaloers zijn op die dochters van Lot. Ja, u zegt wat u nu zegt. Hij zegt, daar gruw ik van. Nou, dan gruw je er maar van. En dan gruw je ook van Christus. Want hij is uit Moab geboren. Uit het geslacht van Rut. Dat is een Moabitische. Ja. Kun je het dan niet bedenken? Christus heeft zich zo vernederd. Zo vernederd. Dat Moabieten nog zalig kunnen worden. Heidenen. Ja. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. Dan moet ik het nog aan preken, gemeente. Heidenen zijn nog welkom aan de voeten van Christus. Ja. Op genade of ongenade natuurlijk. Hè? Niet met allerlei voorwaarden van die oude mens. Van nou ja, hoe zal het aflopen? Nou, die rijke jongeling. Wat noemt gij? Wordt gelijk bestraft, gelijk afgesneden. Allemaal voor of godsdienst. Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed. Naar God alleen. Maar als je onvoorwaardelijk mag vallen voor de voeten van Christus, dan valt genade vrij. Ja, dan valt genade vrij. Want grimmigheid is bij me niet, zegt de Heer. En dan wacht je. Dan ben je een erfwachter van de hel. Dat kan ik je vertellen. Ik weet het uit mijn eigen leven. Ik weet het uit mijn eigen leven. En de volgende. En dan waar elke bliksemslag was voor mij. Elke bliksemslag. En de volgende komt dwars door het dak en dan ben ik er niet meer. Dan ben ik helemaal verteerd tot een hoop as. Ga allemaal inleven. Misschien op een andere wijze. Hè? Maar het is engelen weg, engelen gaan, want de doorgang door de enge poort. Hè? Vuur, donder en bliksem. Heiligheid, rechtvaardigheid. Gaat van God uit. Kan je niet onder, mooi, eeuwig onder verzinken en verdrinken. Yeah. Het is geen reddingsboeigalsdienst hoor. Geen EFBO-galsdienst. Nee, de Heer haalt zijn volk uit de bodem, vanaf de bodem van de oceaan. Hier staat een man. Die daarvan kennis hebben. Geloof zij God met diepst ontzag hebben we gezongen. Nou, dan kun je niet meer ophouden om dat te zingen. Want er zal de eeuwigheid vol van zijn. Hè? Van God te loven met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag en dag. Al zijn het ook slagen uit zijn verbond. Hè? Al zijn het ook vaderlijke strijdingen. Hij overlaat ons dag en dag met zijn gunst bewijzen. Want hij heeft ons uit getrouwigheid verdrukt. Het is allemaal trouw. Ja, de tijd is erop. Dus, die voorhof buitengesloten, voorhof godsdienst, hè, met alle godsdiensten die erbij horen, buitengesloten, hè, met al die participaties in onze dagen, in gesprek gaan, moet je dan niet de moslims evangeliseren? Je moet Gods woord prediken. Je moet prediken wat deze getuige is gegeven. Meer niet! En God doet niet de rest, God doet het werk. God doet het werk. Predik het woord! Niks anders. Geen verzinsels daarbij. Geen poppenkast daarnaast. Predik het woord. Houd aan. Tijdig en ontijdig. Bestraf, wederleggen, vermaan. In alle langmoedigheid en leer. Dat is de roeping van Gods bijzondere getuigen. Niet dat ze zo bijzonder zijn. Maar van die roeping is wel bijzonder. En ook krachtens het ambt alle gelovigen. Houd je bij het woord, bij het geschreven woord. Ook al kom je ermee om. Hoe draag je het woord in deze wereld? Deze getuigen. He, die hadden het woord liever als hun eigen leven. Het woord is hier. Alzo zegt de Heere der Scharen. Tegen het pausdom. He? En het pausdom houdt zich niet staande tegenover het woord van God. Want het woord van God, als dat recht gepredikt wordt, op gezag van de Heilige Geest, gaat alles vallen. Gaat alles vallen. Maak in de wildernis he? Een baan voor onze God. Alles vallen. Johannes de Doper werd daartoe gesteld. Was ook zo'n getrouwe getuige. Waar zijn ze nu? Nou, de Heer heeft ze nog. Ze worden niet erkend, geeft niks. Want er komt een volk boven dat hier niet gekend is en niet erkend is. De Heer kent degene die de zijne zijn. Maar die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Om Jezus wil, amen. Heer, gij ons het woord weer doen horen.
En mochten we het niet alleen horen, maar ook verstaan. Al dat het in een weltoebereide aarde mag gevallen zijn. Of nog vallen zal, Heere, want als gij de naprediker zijt, dan valt het er alsnog in. Om vruchten voor te brengen. Als het zaad in de akker niet valt en niet sterft, dan brengt het geen vrucht voort. Heere, gij zegt, uw vrucht wordt uit mij gevonden, is uit mij gevonden. Omdat gij in mij bevonden bent geworden. Ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Heere, dat het getuigenis nog mag klinken. En dat mag doorgaan door alle landen. In waar gij behoeft, waar gij wil, waar gij wil dat het gehoord wordt. Tot zaligheid, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Tot eer van uw naam. Heere, help ons. Want we zijn net zo hopeloos als dat we voor de prediking, als dat we de prediking begonnen. We zijn net zo afhankelijk in deze seconden en uren als daarvoor. Help ons, o grote heerser van het heelal, in Christus. Wees ons genadig om Jezus wil. Amen. Geliefden, laten we nog zingen van Psalm 68 en daarvan. Het 12e vers, dan moog geen zegepraal uw voet, ja, uw hondentong in bloed van elke vijand steken. O grote God, geduchte Heer, uw gangen zo voor u meneer, zijn aan uw volk gebleken. En dat blijkt ook uit dit hoofdstuk, Openbaring 11, de eerste paar versen. Laten we zingen tot slot, Psalm 68, het 12e zangvers.
Yeah.
Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend u troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.